Goedemorgen, gemeente, broers en zussen, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Wat mooi dat jullie allemaal zijn gekomen vanmorgen. Ook mensen die thuis met ons meekijken, nu of later, van harte welkom. Wat mooi dat je met ons meekijkt en we hopen dat je je vanmorgen met ons verbonden zult voelen. Vandaag het woord door meneer Bart Visser. En het thema is wel in, maar niet van de wereld. En ik wens u allemaal een goede en gezegende dienst.
Het thema van deze dienst is wel in, maar niet van de wereld. Het staat heel kort op het blad ook. Het is eigenlijk een afsluiting van de serie. Maar die serie heb ik gehouden in middagdiensten, steeds de tweede zondag van de maand. Nou, sommigen hebben die meegemaakt, anderen hebben die misschien nageluisterd. Het is een serie die gemaakt is bij een cursus, het Omega-project. Sommige kringen hebben die ook gevolgd, die cursus. Uitermate boeiend. Steeds gaat het over een paradox, woord waarheid en genade, hemel en aarde. Dingen die in tegenstelling lijken, maar in het christelijk geloof er allebei helemaal bij horen. En de laatste waarmee we dan nu afsluiten, de laatste tweede zondag van de maand voor mijn vakantie, ga ik niet voor. Dus ik dacht, ik doe het nu. Die gaat dan over wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. En daar hebben we drie bijbelgedeeltes bij gekozen. Johannes 3 vers 16. Heel veel mensen weten dan al wat er staat. En Johannes 2 vers 12 tot 17. En Johannes 15 vers 26. Die gaat Mieke lezen. En bij die 1 Johannes 2 is het vast goed om te bedenken. Johannes schrijft daar over kinderen, over jongeren en over vaders. En het is heel verleidelijk om daar zeg maar, meteen onze gedachten op te plakken van hoe we tegen kinderen, hoe we tegen jongeren, hoe we tegen ouders aankijken. Maar bij Johannes betekent het kinderen allereerst gewoon iedereen, alle gelovigen. Het onderscheid tussen jongeren, jongelingen en vaders zit er zeer waarschijnlijk in dat in geloof kun je zeg maar nog niet zo lang gelovig zijn. Of je kan al langer meegaan. Je mag hopen dat als je 40 jaar wandelt met God, je daarin ook een stuk levenswijsheid hebt opgedaan. Om te delen ook. Maar het betekent niet dat als je nog maar kort geleden tot geloof gekomen bent, dat dat een soort mindere fase is. Want dat barst juist ook vaak van de energie en de overtuiging. Dat merk je ook in de woorden die Johannes gebruikt. Er zit geen waardeoordeel in dat het een meer of minder is. Maar dat we elkaar nodig hebben. En het begint ermee dat door geloof je allereerst een kind van God mag zijn. Mieke gaat het met ons lezen.
Ik lees eerst met u Johannes 3, vers 16. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En 1 Johannes 2, vanaf vers 12. Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn, omwille van zijn naam. Ik schrijf u, ouderen, u kent hem, die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren, u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik, u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik, u bent sterk. Het woord van God blijft in u. En u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, begeerte, inhaligheid, pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij. Maar wie Gods wil doet, blijft tot een eeuwigheid. En dan lees ik nog met u Johannes 15, vers 26. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
Het thema is dus wel in, maar niet van de wereld. De afsluiting van een serie. Nou, om maar even te beginnen met een eerste vraag. Want misschien is het wel ook bij jullie hetzelfde wat ik zelf ook had in de voorbereiding. Dat het een beetje dubbel voelt. Dat aan de ene kant het christelijk is om van de wereld te houden. Wacht, de volgende dia. Als je hem aan moest vinken, wat is nou christelijk om te doen. Wel van de wereld houden, niet van de wereld houden. Ik heb die keuze even neergezet omdat natuurlijk het is het thema, maar het staat allebei in de Bijbel. Want Johannes 3, vers 16, die tekst kent denk bijna iedereen. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar diezelfde Johannes schrijft, heb de wereld niet lief. Nou, om die woorden te wegen, is het in ieder geval goed om even ook bij stil te staan, dat het woord wereld in de Bijbel soms, hoewel het precies hetzelfde woord gebruikt wordt, een heel andere lading heeft. De eerste betekenis van het woord wereld, dat is de wereld zoals God die geschapen heeft. De wereld waarvan gezegd werd dat God zag dat het goed was. En waarvan we in de geschiedenis van de kerk gezegd hebben, dat is de wereld van de zichtbare en ook van de onzichtbare dingen. Dus het mooie wat je om je heen ziet in de schepping en de natuur. Maar bijvoorbeeld ook zoiets als de liefde. Dat alles bij elkaar is voorwerp van Gods liefde. God heeft de wereld zo lief gehad. En hij heeft die blijven lief hebben. En het is goed om daarbij te beseffen dat die liefde van God liefde is die ook iets te maken heeft met gebrokenheid. Want het is liefde die vanuit Gods hart komt. Een hart dat gebroken is als hij ziet wat er aan de hand is. Hoe het er aan toe is in deze wereld. Daarom is dat ook de liefde van God die in de Bijbel verbonden is met de oproep. Laat je met God verzoenen. God toont zijn liefde en roept je daarmee op om bij hem te komen. En tegelijkertijd is het de liefde die als taak heeft voor ons om zelf ook bewogen te zijn. Die wereld liefhebben, bewogen zoals God. De andere betekenis van wereld in de Bijbel is alles wat zich tegen God verzet. Alles wat aan opstand, aan rebellie is tegen God. Wat donker genoemd wordt. Duister. Het kwaad. Wat ingaat tegen Gods bedoelingen. En dat kan heel grof en openlijk en nadrukkelijk. Maar het kan net zo goed heel subtiel. Het zijn alle aandachtstrekkers in deze wereld. Die je gedachten weghouden bij God. Die ervoor zorgen dat je hem vergeet. Het zijn de leugens. Die heel makkelijk ook in je gedachten binnenkomen. Zoals de oerleugen dat geloven in God het leven minder maakt. Het plezier verkleint. Maar ook egocentrisme. Waarbij alles om onszelf draait. Dit leven, het is mijn leven en ik moet eruit halen wat erin zit. Maximaal. Dat eerst. En dan misschien nog God. Alles wat zich tegen God verzet. Want het eerste, alles wat God schiep geldt, heb de wereld lief, zoals God, bewogen. En van het andere geldt, heb de wereld niet lief. En de taak daarbij is om daar alert op te zijn. Om je bewust te zijn van hoe dat werkt, hoe die gebrokenheid, hoe dat donker, dat duister, hoe de tegenstander, zoals Johannes schrijft, erop uit is om je bij God vandaan te houden. En in het vertrouwen, want in dat stukje van Johannes schrijft hij twee keer, jongelingen, bedoel die mensen die tot geloof gekomen zijn, die er enthousiast over zijn, jullie hebben degene die het kwaad zelf is overwonnen. Dat staat een heel mooi woord. Daar staat ook in dat het beslissing al gevallen is. Door het geloof in de Heer Jezus, door in hem te zijn, weet je, is de belofte, hij is overwonnen. Maar je wordt wel ingeschakeld. Wees alert. Bid. En strijd. Nou, in die wereld leef je. En in die wereld word je opgeroepen dus wel in die wereld te zijn. Je bent onderdeel van ook. Maar ook weer niet van die wereld. Je niet door in de greep te laten krijgen. En er zijn drie houdingen die je dan, zeg maar, ook in de loop van de geschiedenis wel tegenkomt. Hoe ga je dan met die tegenstelling om? En de eerste houding is die van vriendschap. En een beetje duur woord wordt al gezegd, dat is het verlangen om wel relevant te zijn. Het is ook goed om liefdevol aanwezig te zijn in de wereld, bewogen. Echt bij anderen te zijn, met ze te willen zijn. Om te delen in vreugde en verdriet. Je kan het eigenlijk heel goed samenvatten. Hè? Het is de houding van naast een ander staan. Dat is de eerste. Tweede, dat is de houding van de confrontatie. Dat vraagt moed. Moed om in deze wereld ook te zien wat er niet goed is. Moed om je boos te maken over onrecht. Over alles wat ingaat tegen Gods goede bedoelingen. Om op te komen voor de zwakken. Als die bedreigd worden. En om elkaar aan te sporen. Om daarin ook op God te lijken. En dat begint uiteraard eerst en vooral bij jezelf. De moed om zelf je af te vragen, hoe sta ik in het leven? Leef ik voor mezelf? Genietend van alles wat ik heb? En dat is het belangrijkste. Of sta ik erin dat ik de moed heb om op te komen tegen onrecht en voor zwakkeren? Merken anderen dat je ook beseft dat God daar iets van je vraagt. En die eerste had de moed om naast de ander te staan. Deze is de moed om tegenover te durven zijn. Jezelf aan te durven kijken allereerst in de spiegel, maar ook naar elkaar toe. En het derde is de houding van pelgrim. Of vreemdeling. Maar goed, vreemdeling heeft een beetje een bijzondere lading gekregen. Pelgrim is al een mooi christelijk woord. Een pelgrim, dat is iemand die is gefocust, die is onderweg naar een doel. Daar zal hij het ook graag over hebben en daar vertelt hij onderweg over. Geniet heus wel van het moment en van de dingen die hij tegenkomt. Maar je weet, het beste komt nog. Ik ben onderweg. Gefocust op je bestemming. Toekomst. En een pelgrim is desnoods bereid om het alleen die weg te gaan. Zo overtuigd is hij. Nou, die drie houdingen die je misschien één of meer herkent, of van de een of de ander meer herkent, die zie je ook al drie bij Jezus tijdens zijn leven op aarde. Hij gaat ons daarin voor. Allereerst als vriend. Wat was het eerste wat Jezus deed toen hij begon zijn bediening? Dat was een feest mee vieren, een bruiloft. Daar ben je misschien heel vertrouwd mee, maar het blijft natuurlijk heel wonderlijk. Als je naar deze wereld komt om de wereld te redden, dat het eerste wat je doet, uitgebreid, hè, een bruiloft, wij doen dat, proppen alles in één dag. Vraag iemand die dat dan ook regelt voor je. In de Joodse traditie pak je gewoon een hele week. En ben je erbij aanwezig. Jezus was vrolijk aanwezig als vriend. En ook bewogen. Was juist bij mensen en beschikbaar en bereikbaar voor wie het moeilijk had. Om te laten ervaren dat God voorziet in onze noden. Maar Jezus was ook confronterend. Heel vaak. Vlijmscherp. Tegenover onoprechtheid, onrecht, opkomend voor zwakken. Dan moet je eerlijk bijzeggen dat hij dat vooral was tegen mensen die zichzelf heel gelovig vonden of religieus. En ook tegen zijn eigen vrienden, die hem het meest naast stonden. Waarom geloven jullie het nog niet? Waarom zijn jullie zo traag? Hebben jullie geen geloof? Allemaal vragen die Jezus durft te stellen aan zijn beste vrienden. Hij is dus ook confronterend. En Jezus was ook ultieme pelgrim. Hij was onderweg. Zijn hele leven en zijn leer klinkt al bijna te verstandelijk. Want wat Jezus vertelde en deed, was een weg. Zo werden zijn leerlingen later ook genoemd allereerst. Niet allereerst christenen, maar mensen van de weg. Van de weg die Jezus gewezen had. Als er één was die gefocust was op het doel, dan was het Jezus. En alles wat hij deed en zei, had daarmee verband. Altijd onderweg. En die Jezus, die belooft en die vraagt aan ons om daarin als hem te zijn. Met die tekst uit Johannes 15, vers 26. En ik heb die even meegenomen uit de basisbijbel. Maar Jezus zegt, ik zal jullie de helper sturen die bij mijn vader vandaan komt. Hij is de geest van de waarheid. En wanneer hij komt, zal hij jullie vertellen wat hij van mij hoort en ziet. En jullie zullen ook van mij vertellen, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest en hebben alles zelf gezien en gehoord. Dus dat, die houding, vriend, confronterend durven zijn, pelgrim zijn, Jezus zegt, ik ben het geweest door de kracht van de Heilige Geest en die Heilige Geest, die stuur ik naar jullie, zodat jullie het ook zullen zijn. Je kunt het alleen dankzij door de kracht van de Heilige Geest. Vriendschap, confrontatie en pelgrim zijn. We zijn al drie nodig. En we hebben daarin ook elkaar nodig. Want het is wel een beetje zoeken wat het meest misschien passend is bij je. De een is wat meer die vriend. En de ander die confronterende, die tegenover. En de ander meer pelgrim. Het moet een beetje passen, zei ik al, bij je karakter. Ook bij je leeftijd. Als je 16 bent, dan ben je begrijpelijkerwijs meer bezig met je ontwikkelen. Wie ben ik en hoe sta ik nu in het leven? Dan wanneer je 80 bent. Moet ik een beetje passen bij de omgeving? Kan niet altijd op dezelfde manier aanwezig zijn. Maar tegelijkertijd, ja, zoek het naar hoe sta ik hierin. Is het wel goed om ze alle drie in gedachten te hebben. Omdat Jezus het ook zo deed. En daar de Heilige Geest bij belooft. En in de kracht van de Heilige Geest, samen, kunnen we elkaar daarin ook aanvullen. En van elkaar leren. In deze wereld te zijn, maar niet van de wereld. Je niet door in de greep te laten krijgen. Want door in verbondenheid met Jezus, vriend, confronterend en pelgrim te zijn, houden we elkaar scherp. Om lief te hebben zoals God. Bewogen dus. Je te durven laten breken ook. Door wat je ziet en ervaart, om dat ook te willen en om ook te strijden. Om je bewust te zijn van de listen van de tegenstander. Die erop uit is dat je je leven hier en nu genoeg vindt. En that's it. Te vergeten dat je onderweg bent. Dat het mooiste nog komt. Dat God je uitnodigt. God die als vriend met ons om wil gaan. En daarom soms confronterend is. En je pelgrim wil laten zijn. Onderweg naar zijn toekomst. Amen.